Goedemorgen, broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes en gasten in ons midden. Fijn dat we elkaar op deze morgen in de kerk mogen ontmoeten. Ook hartelijk welkom voor iedereen die de dienst thuis met ons meebeleeft. Mijn naam is Albert Schinkel en u bent verbonden met een kerkdienst vanuit de christelijk gereformeerde Ebenezerkerk in Kampen. Vanmorgen gaat ons kerkelijk werker Fokke Pathuis voor. Jij ook van harte welkom. De stembrieven voor de verkiezing van ambtsdragers liggen in jullie postvakken. Stemmen zijn in te leveren tot zondag 23 februari in de Groene Bussen. Namens de kerkraad wens ik iedereen een goede en gezegende kerkdienst toe. We beginnen deze dienst door samen te zingen opwekking 640. En laten we daar zoveel mogelijk bij gaan staan.
Laat wij stil worden en ons hart richten op onze God. Zo spreken wij uit dat wij onze hulp verwachten van de Heer. Hij die hemel en aarde gemaakt heeft, die tot in eeuwigheid trouw is en nooit zal loslaten wat zijn handen tot stand hebben gebracht. Amen. En zo mag ik u groeten, want er is genade voor jullie. En vrede en barmhartigheid van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer in verbinding met de Heilige Geest. Amen. Laten we verder zingen. Psalm 138, vers 1 en vers 3. Laten wij de Heer om zegen vragen over deze kerkdienst. Heer onze God, zo prijzen wij uw grote naam. Vanwege uw trouw en uw heerlijkheid. Wij zien die in de schepping om ons heen. Maar nog meer hebben wij die gezien in uw weg de eeuwen door in onze geschiedenis. Dat u zich verbonden hebt met ons mensen. Dat u bij ons bent komen wonen. Eerst in de tempel. Vervolgens in uw Zoon Jezus Christus onze Heer. en uiteindelijk in uw geest, uitgestort in deze wereld, die niet alleen woont in de gemeente, maar ook in ieder van ons persoonlijk. Heer, wanneer wij ons vertrouwen op u stellen, op het offer van uw Zoon, waarmee hij onze schuld en onze tekortkoming teniet heeft gedaan, wilt u dan via hem uw genade en uw goedheid aan ons laten merken? En zo zijn wij hier op deze zondag opnieuw gekomen naar dit kerkgebouw en zien wij uit naar uw aanwezigheid in ons midden. Wilt u spreken tot ons hart? En wilt u ons zo omringen met uw liefde? Wees ook met degenen die met ons verbonden zijn via de livestream. Zegen ons als wij luisteren naar uw woord. Als wij u bezingen als onze Heer. En zegen ook de kinderen in de kindernevendienst. Werk en sterk in ons het geloof, de liefde en de hoop. Zo bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Dat is nu het kindermoment.
Zijn er nog meer kinderen? Kom gezellig erbij. Zo. We hebben gelukkig ook weer beeld. Met een beetje moeite. Want dan kunnen we straks het kinderlied ook goed meezingen. En ik had ook een paar plaatjes meegenomen. Dus ik was al bang dat ik straks helemaal niks kon laten zien. Maar dat gaat nu wel gewoon goed, denk ik. Hey, ik heb een plaatje meegenomen. Een hele moeilijke vraag. Of jullie weten welke stad dit is. Dat is misschien voor jullie best een beetje moeilijk, maar... Weet jij welke stad dit is?
Frankrijk.
In Frankrijk, heel goed. Ja, heel goed. Oh, wat goed. Ja, dat is in Frankrijk, hè? Dit is Parijs. Parijs is een hele grote stad. Ik heb er nog eentje. Kijk of je die ook weet. Welke is dit? Het is moeilijk, hè? Iemand in de kerk? Londen. Ja, dit is Londen. Nou, eentje nog dan. Zo, nou wordt hij moeilijker. Wie durft? Berlijn, ja, heel goed. Had ik er nog één of niet? Ja, oh ja. Dit is een hele grote stad. Hele grote stad. New York, ja, Nico weet het. New York. Het Vrijheidsbeeld. Nou, allemaal hele grote steden. Veel groter dan Kamp is. Kamp is ook best een grote stad. Maar niet zo groot als al die steden die ik net heb laten zien. Als je in Kampen, nou laten we zeggen helemaal van Onderdijks naar Wetselaar loopt, dat is op het industrieterrein. Nou, denk 2 uurtjes lopen, dan heb je het wel gehad. Dan ben je de hele stad wel door. Maar deze steden zijn veel groter. En vandaag gaan jullie een verhaal horen over de stad Nineveh. En dat was helemaal een grote stad. Want als je hier in 2 uurtjes door heel Kampen heen loopt, weet je hoe lang je erover deed om Nineveh door te lopen? Wat denk je? 2 uur, 3 uur, 4 uur? 3 dagen. Je had 3 dagen nodig om heel Nineveh door te lopen. Zo groot was die stad. Nou, in 3 dagen loop je bijna naar Amsterdam vanaf hier. Zo groot was die stad. En daar moest Jona doorheen lopen. Door die grote stad heen. En wat hij daar ging doen, dat horen jullie zo meteen beneden. Maar heb je nu vast een gevoel hoe groot die stad toen was? Het was toen de grootste stad van de wereld. We gaan er een liedje over zingen wat jullie hopelijk wel kennen, over Jona. Jona, Jona gaat naar Nineveh.
Ik wel.
En jullie krijgen een instrumentje bij, kun je lekker meedoen. Goed?
als thema voor deze dienst hebben gekozen. Het geheim van de kerk als gemeenschap der heiligen. We zullen lezen uit Handelingen 2, vers 37 tot 47. En laten we daarna zingen uit Gezang 326, vers 1, 4 en 5 uit het liedboek van de kerken. Handelingen 2 wordt beschreven dat de geest is uitgestort en dat er gemeente ontstaat, de eerste gemeente in Jeruzalem. En die ontstaat op de prediking van Petrus. Petrus zegt tegen iedereen die daar op dat tempelplein aanwezig is, wat ze moeten doen om gered te worden. We beginnen in vers 37. Toen de hoorders dit hoorden, waren ze diep getroffen. En ze vroegen aan Petrus en de andere apostelen, wat moeten we doen, broeders? En Petrus antwoordde, kom tot inkeer. En laat u allen dopen in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Want voor u geldt deze belofte, evenals voor uw kinderen en voor allen die ver weg zijn en die de Heer, onze God, tot zich zal roepen. En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, laat u toch redden uit deze verdorven generatie. Degene die Petrus' woorden aanvaarden, lieten zich dopen. Op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer 3000. Ze wijden zich trouw aan het onderricht dat apostelen gaven, aan de onderlinge gemeenschap, het breken van het brood en het gebed. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichten, vervulden iedereen met ontzag. Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. En de Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Tot zover Gods woord. Laten we als amenlied op de verkondiging straks zingen uit het liedboek van de kerken, gezang 314, vers 1 en 3. Gij die gelooft, verheugt u samen, het is God die trouw zijn kerk bewaart. Goed, prima. Het thema is dus het geheim van de kerk als gemeenschap der heiligen. Dan wil ik eerst stilstaan bij het leven van de eerste gemeente in Jeruzalem. Probeer je Jeruzalem in de tijd van Jezus en de apostelen eens voor te stellen. Centraal is er de tempel die hoog boven de stad uitreist. Nee, nog even niet. Eerst. De vorige nog even. Ik geef al aan wanneer de volgende komt. Ja? Centraal is er de tempel die hoog boven de stad uitreist. Gouden versieringen aan de gevel. Veel gebouwen eromheen. Aan een groot tempelplein. Met aan de noordkant van het tempelcomplex de Burcht Antonia. Niemand? Nu de volgende. Aan de noord- en westkant daarvan bevindt zich de voorstad in blauw. Aan de zuidkant van de tempel ligt de benedenstad in groen. Met een doorloop van nauwe straatjes, binnenplaatsen, met kleine huizen, talrijke winkeltjes waar de handwerklieden hun beroep uitoefenen. Wevers, pottenbakkers, bakkers, smeden enzovoort. En de marktjes waar vruchten, groenten, vis, kleren en juwelen aan de man worden gebracht. Volgende. Ten westen van de benedenstad ligt de bovenstad. Met de grote witte villa's en de huizen waar de rijken van Jeruzalem wonen. Ook is daar een renbaan en een groot theater. En verder is daar het paleis van Herodes. En je mag ervan uitgaan dat in de tijd van Jezus er in Jeruzalem zo'n 100.000 inwoners woonden. En de christenen, die woonden vooral in de benedenstad en in de voorstad. Volgende. In een van de zuilengangen rond de tempel van zijn de apostelen sinds de Pinksterdag geregeld te vinden. Rond het middaguur geven ze daar, ondanks de tegenstand van de godsdienstige leiders en de schriftleerden, vrijmoedig onderwijs over de opstanding van Jezus uit de dood. Ze genezen zieken. Ze drijven onreine geesten uit. Ze verrichten tekenen en andere wonderen. En als het een avond wordt, verdelen ze zich over de vele huizen waar de Joden wonen die tot geloof zijn gekomen. En in die huizen gebruiken ze de maaltijd samen. En daar zetten ze in kleinere kring hun onderwijs voort. En daar vieren ze dan ook op gezette tijden de maaltijd van de Heer. En het zijn niet alleen de 12 apostelen daar in Jeruzalem die onderwijs geven. Maar het zijn ook de andere leerlingen die Jezus tijdens zijn leven gevolgd zijn. Zoals de 70 die door hem in Galilea op missie zijn gestuurd. In Handelingen 1 wordt een getal van 120 leerlingen genoemd die na de hemelvaart van Jezus elke dag bij elkaar zijn en bidden om de komst van de Geest. Ook al deze leerlingen, mannen en vrouwen, zijn in Jeruzalem actief in het onderwijs aan die eerste gemeente. Waardoor het aantal gelovigen al vrij snel groeit tot meer dan 5000 personen en uiteindelijk naar zo'n 10.000 tot 15.000. Dat is de eerste gemeente daar in Jeruzalem. Bij het voorbereiden van deze preek was ik met name benieuwd wat het geheim is van die groei. En wat wij vandaag kunnen leren van die eerste gemeente in Jeruzalem. Van wat dat betekent voor ons gemeente zijn hier in Kampen. Volgende. Voor zover ik kan zien, is een belangrijk element in die groei de gemeenschappelijke maaltijden. Want in die eerste eeuw van de kerk zijn die maaltijden in de huizen het centrum van het kerk zijn. Dat is de plek waar de gelovigen elkaar ontmoeten en waar de ontmoeting tussen de gelovigen in die ontmoeting Gods aanwezigheid merkbaar is en ervaarbaar. Die maaltijden, dat is het middel waardoor de Heilige Geest bezig is de kerk als het lichaam van Christus te vormen en haar groei te schenken. Lucas omschrijft de gemeente als een gemeenschap van gelovigen die Jezus als Messias aanvaard hebben. Ze zijn door de verkondiging en het onderwijs van apostelen tot inkeer gekomen. Ze hebben zich bekeerd. En zo hebben ze een nieuw leven ontvangen, waarin Jezus centraal staat. En dat nieuwe leven wat ze gekregen hebben, krijgt zijn vorm via en in die ontmoetingen rond de maaltijd. Rond die maaltijd worden de verhalen doorverteld over het leven en de daden van Jezus. En daar worden die verhalen toegelicht. Weet je nog? Toen die keer, toen we geen brood bij ons hadden en we daar een dikke discussie over hadden. Dat Jezus toen zei, waar maken jullie je druk over? Snappen jullie het nog niet? Ja, of die andere keer. Toen hij eens onderwijs gaf en naar de vogels wees. Die daar wat rondhipten en op de grond naar eten zochten. Toen zei hij toch ook dat wij ons geen zorgen hoeven te maken over wat wij zouden moeten eten en drinken. Tijdens die maaltijden daar vinden de gesprekken plaats over wat het betekent dat zij nu Jezus als Heer hebben. En dat Jezus nu hun eigenaar is. Ze verdiepen zich in Jezus' onderwijs in de bergreden. En hoe zij die aanwijzingen die Jezus daar gegeven heeft ook nu in hun situatie kunnen toepassen. En zo bemoedigen de geloven elkaar en sporen ze elkaar aan om nu ook daadwerkelijk navolgers van Jezus te worden. In die maaltijden, in de vorm van gemeente zijn, sluiten de eerste christenen zich aan bij wat ze kennen. Want in die tijd vindt het godsdienstig onderwijs en het gezamenlijk lezen en bestuderen van de Joodse Bijbel bij de Joden niet alleen plaats in de tempel of in een van de 500 synagoges die Jeruzalem in de tijd van Jezus rijk is. Maar in die tijd kwam men ook al op gezette tijden in de huizen bij elkaar. Tijdens en na de maaltijden, soms tot diep in de avond. En tijdens die maaltijden werden er ook door de Joden gebeden en de dankzeggingen uitgesproken en liederen gezongen. Maar het geheim van de groei van de gemeente, het geheim van de groei van die gemeenschap, ligt erin dat het normaal is dat men tijdens een maaltijd samen is met familie, met buren, met beroepsgenoten en met gasten. Dat is het geheim van de groei. En het eten vindt dan plaats in een bovenvertrek, in een aparte eetkamer. Maar veel vaker vindt het eten plaats in de open lucht. Op de binnenplaatsen waaromheen die huizen gegroepeerd zijn. Op die binnenplaatsen stonden in de zomer en ook in een groot deel van de winter de molenstenen om te malen. en de ovens en de fornuizen om op te koken. En op die binnenplaatsen, daar speelde het sociale leven zich af. Gastvrijheid stond in hoog aanzien. Bij ons is eten bij voorkeur een besloten gebeuren in de privésfeer. Terwijl het in die tijd vooral een sociaal gebeuren is. Een gebeuren waarin de verbinding werd gelegd met de omgeving en met de samenleving. En daarom zijn die maaltijden daar, waar die eerste christenen bij elkaar komen, ook de natuurlijke en de logische plekken om mensen uit te nodigen. En om anderen ook in verbinding te brengen met de evangelie. En zo tijdens die maaltijd, als er over het leven van Jezus wordt gesproken en over het werk van Jezus en over het evangelie, worden ook die mensen die daar te gast zijn opgeroepen om Jezus als een Messias en redder te aanvaarden. Dat is het geheim van die groei. Daar komen gewoon mensen van buiten binnen. En tegelijk is die maaltijd ook een belangrijke mogelijkheid om liefdadigheid te betonen. Aan mensen die arm zijn, te arm om zelf eigen voedsel te kopen. En in die tijd zijn dat er veel. Vanouds speelde de synagoge een belangrijke rol in dat liefdadigheidsbetoon. Want de synagoge was niet alleen een godsdienstig gebouw. De synagoge was ook een openbaar en een publiek gebouw. In de synagoge werd school gehouden. In de synagoge vond de rechtspraak plaats. In de synagoge waren ook eetzalen. Er waren ook logeerkamers. En in de synagoge werden ook de giften voor liefdadige doelen ingezameld. En in die synagoge werd soep uitgedeeld en geld om voedsel te kunnen kopen. En wat daar toen de tijd in die zo'n synagoge gebeurde, dat gebeurt nu ook tijdens die maaltijden van die eerste christenen. En dat is dan ook het geheim van de groei van de gemeente. Volgende plaatje. En nu wil ik iets naar aanleiding van hoe de gemeente daar georganiseerd is, iets zeggen over de betekenis voor vandaag. Want als ik al die passages uit Handelingen over het samenleven van de eerste gemeente samenvat en duid, dan zie je dat de apostelen het leven van de eerste gemeente zo organiseren dat de godsdienstige functie en om zo maar te zeggen de sociale functie van de synagoge verlegd wordt naar de huizen van de gelovigen. Het bijeenkomen van de christenen in die verschillende huizen, dat is de kern van het gemeente zijn. Daar vindt het samenleven van de kerk als gemeenschap van heiligen plaats. En dan is het niet meer de tempel. En dan is het niet meer de synagoge. Maar dan wordt de huisgemeente het centrum van het leven van de vroege kerk. En vanuit dit inzicht wil ik nu drie elementen opsommen die in het samenkomen rond de maaltijd bij elkaar komen. En wil ik jullie de vraag voorleggen wat die drie elementen voor ons vandaag kunnen betekenen. Het eerste element is, hebben we gelezen, dat de eerste gemeente trouw is aan het onderwijs van de apostelen. De apostelen geven onderwijs en de andere leerlingen. En de kern van het onderwijs is die goede boodschap, het evangelie, dat je door Jezus als Messias aan te nemen vergeving van zonden krijgt. Dat je gered wordt. En dat je zo Gods nieuwe wereld, Gods koninkrijk binnen mag gaan. En omdat Jezus Christus in dit evangelie centraal staat, geven de apostelen in hun onderricht zijn daden en zijn onderwijs over het koninkrijk van God door. Met daarbij de oproep om nu ook via de doop Gods koninkrijk binnen te gaan en in dat rijk te leven. Volgende. Vandaag hebben wij dat onderwijs van de apostelen beschikbaar in de geschriften van het Nieuwe Testament, de evangeliën en de brieven. En dan is het voor ons nu de vraag, maken jullie als gelovigen er ook echt werk van om met het onderwijs van de apostelen, met het Nieuwe Testament, met de Bijbel vertrouwd te raken? En maken jullie er ook echt werk van om uit dat evangelie te leven? Volgende. Want was destijds het dagelijks samen eten een belangrijk middel om het onderwijs van de apostelen voortgang te laten vinden? Waar nemen jullie vandaag deel aan het gesprek over wat het betekent dat Jezus jullie Messias is? En dat jullie Jezus als Heer aanvaard hebben? En wanneer nemen jullie de tijd en de gelegenheid te baat om elkaar aan te sporen om te volharden in het navolgen van Jezus? Wat ik in ieder geval zie in mijn eigen kerkverband van de Nederlands Gereformeerde Kerken, is dat de ritme van elkaar in de kerk regelmatig zien rond de Bijbelstudie, in de bezinning op politieke en sociale thema's, de afgelopen 40 jaar in rap tempo te zielen is gegaan. Maar ik vermoed dat het in de christelijke Gereformeerde Kerken niet veel anders is. En daarom is het voor ons vandaag als kerk een vraag van levensbelang of voor allerlei andere vormen en momenten gekomen zijn. Of de vraag, moeten wij vandaag niet andere vormen daarvoor ontwikkelen? Zodat we tijd nemen om ons vertrouwd te maken met het onderwijs van de apostelen. En zodat we tijd nemen om elkaar aan te sporen om navolgers van Jezus te zijn. Dat was eerst. En daarmee kom ik op het tweede element wat je ziet bij die maaltijden. In de tijd van de apostelen kon je geen lid van een kerk zijn als je niet ook daadwerkelijk betrokken was en aanwezig was. Betrokken, aanwezig bij die maaltijden en bij die bijeenkomsten. Want daar speelde het kerk zijn zich af. Daar begon het geloof. In de onderlinge solidariteit werd het geloof beoefend tijdens die maaltijden. En nu is bij ons vandaag die verwevenheid van het sociale leven en het godsdienstige leven verdwenen. En ik merk dat ik dat zelf een lastig punt vind. Dat je zo gefocust kunt zijn op je eigen leven, op je eigen bezonjes, op je eigen leefwereld, dat de gemeenschap van broers en zussen in het geloof ook zomaar uit beeld kan verdwijnen. En zo kom ik op een tweede vraag. De volgende dia. Hoe bewaak je de verbinding tussen jouw geloof en het grotere geheel van de gemeenschap der heiligen? Anders gezegd, hoe voorkomen jullie, of voorkom jij, dat het geloof op zichzelf komt te staan? Dat het niet meer verbonden is en ingebed is in het grotere geheel van de kerk en van de gemeenschap der heiligen. Ik zie om me heen dat als die verbinding er niet is, het geloof gemakkelijk verdampt en het geloof ook moeilijk over te dragen is. Volgende. Want geloven vraagt erom om dat handen en voeten te geven. Als je het geen handen en voeten geeft, blijft het geloof alleen maar iets van je hoofd. Een set overtuiging over God. En als dat eenmaal het geval is, als het alleen maar een overtuiging is, dan komt na verloop van de tijd de vraag op: wat moet ik daarmee? Dan verdwijnt de relevantie van het geloof voor het dagelijks leven. En vaak maak ik dan mee dat men een conclusie trekt: nou, ja, het geloof zegt me eigenlijk niks meer. En dat men dan vervolgens de kerk en vaak ook het geloof vaarwel zegt. Maar geloven betekent dat je samen optrekt in de gemeenschap van de heiligen. Geloven betekent dat je naar elkaar omziet en dat je samen je inzet voor het goede van Gods koninkrijk. Dat is ook de inhoud van ons geloof. Omdat je erop vertrouwt dat als jij samenkomt met andere gelovigen, God in jouw leven aanwezig is. En dat in die samenkomst, in het samenkomen met andere gelovigen, zijn geest jouw geloof wil werken en versterken. Geloven is niet alleen maar een set overtuiging over God erop nahouden, maar geloven is ook als kinderen van God met God samenleven. In en door al die vormen van gemeenschap met elkaar wil God zijn vrede, wil God zijn genade, wil God zijn redding en zijn bevrijding aan ons uitdelen. Daarom is het belangrijk om het geloof te blijven verbinden met het grotere geheel van de gemeenschap der heiligen. En als laatste punt, de verbinding met de omgeving. Zoals ik al zei, die verbinding met de omgeving werd gelegd via de gemeenschappelijke maaltijden. Volgende. En dan roept de vraag op: waar deel jij in de samenleving als gelovige het leven met de omgeving? En waar heb jij contact en gesprek over het leven en het geloof in de samenleving? En volgens mij ligt hier een van de grootste uitdagingen voor ons als kerk. Volgende. Want wij leven vaak heel erg op onszelf. In ons eigen kringetje. In ons eigen privébestaan. En ook in ons eigen bestaan, ons eigen privébestaan, zijn de raakvlakken met de samenleving aan het verdwijnen. De contacten die wij hebben met de omgeving, met de samenleving, zijn vooral functioneel. En bieden nauwelijks mogelijkheden om op ongedwongen wijze met anderen samen te zijn. En vandaar die vraag: op welke wijze zouden wij als gelovigen bewust de verbinding met de omgeving kunnen zoeken en ook ons leven delen met de mensen om ons heen? Hoe kunnen wij onze roeping als christenen met een boodschap voor de wereld in onze eigen omgeving de verbinding maken en die boodschap delen? Dat zijn de drie vragen die ik in jullie midden wil leggen. Als we volgende dia doen. Nou zijn dat best ingewikkelde vragen om over na te denken. Ik heb ook niet op alle vragen een antwoord. En wij leven vandaag namelijk in een andere cultuur, in een andere samenleving als de eerste gemeente. En daarom kunnen wij eenvoudigweg het gemeenteleven ook niet op dezelfde wijze inrichten als zij. Maar wat wij wel te doen hebben, is dat wij in alles gericht moeten blijven op wat wezenlijk is voor kerk zijn. En daar op creatieve wijze vormen voor moeten zien te vinden in onze tijd, in onze werkelijkheid, die passen bij onze situatie. En als ik spreek over op creatieve wijze, dan verwijs ik naar wat echt het geheim van de kerk is. De kerk is de vrucht van het werk en aanwezigheid van God, van Gods geest in ons samenleven. Als in ons samen zijn de geest niet aanwezig is, dan kunnen wij niets. En dan heeft ons samen zijn geen zin. De kerk als gemeenschap van de heiligen is een schepping van God. Zoals Paulus het zegt in Efeze 2. Hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Daarin mogen wij elkaar vinden als broers en zussen. En dat is ook de norm waar wij elkaar aan mogen binden. De norm in de kerk is niet dat we dezelfde visie moeten hebben op wie we zijn. De norm is ook niet dat we ons hetzelfde moeten gedragen. Alle verschillen van inzicht en elke oneenigheid over de manier waarop het kerkerleven ingericht moet worden, hebben wij ondergeschikt te maken aan dit ene criterium. Wij hebben ons vertrouwen te stellen op de ene naam die ons door God tot redding gegeven is. Jezus Christus. En met ieder die dat doet, en met ieder die daartoe bereid is, hebben wij ook in onze kerkgemeenschap door één deur te gaan, zonder ook maar iemand uit te sluiten of te veroordelen. Jezus Christus, Hij is de deur. En de belofte is dat ieder die door Hem binnengaat, het leven in al zijn volheid zal ontvangen. Volgende. En dat is ver van onze kant als gelovigen, als kerkgemeenschap, dat wij het geheim van het kerk zijn moeten beoefenen. En dat is dat wij de geest moeten verwachten en daarom moeten bidden. Bij alle dingen die we in ons persoonlijk leven en in ons kerkleven doen, moeten wij ons wijden aan het gebed. Want in ons gebed laten we zien en in ons gebed brengen we tot uitdrukking dat wij het voor heel ons bestaan verwachten van God zelf, van Jezus Christus en van zijn geest. En laten we ons daarom uitstrekken om het geheim van de kerk als gemeenschap ook in onze tijd zo vorm te geven en zo te bewaren, zoals Lucas het gemeenteleven van de eerste kerk in Handelingen 2, vers 42 typeert. Volgende. Door trouw te blijven aan het onderricht van de apostelen, samen met elkaar een gemeenschap te vormen, het brood te breken en ons te wijden aan het gebed. Als we dat doen, als dat centraal staat in ons kerk zijn, in ons persoonlijk leven en in ons gemeenschappelijk leven, dan zullen wij mogen verwachten dat de Heer ons persoonlijk en in onze geloofsgemeenschap met zijn aanwezigheid en zijn geest zal vervullen. Ons zal zegenen, zodat wij in ons leven en in ons samenleven de goede werken zullen doen die Hij mogelijk heeft gemaakt. Amen. Zoals ik zei, het onderwijs van apostelen hebben wij nu in het Nieuwe Testament gekregen, de evangelieën en de brieven. En uit een van die brieven wil ik een aantal richtlijnen doorgeven, meegeven, die ons kunnen helpen om ons kerk zijn, om ons geloof vorm te geven. Ik heb daarvoor gekozen enkele versen te lezen uit de brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 12, vers 14 en 15, vers 28 en 29 en dan hoofdstuk 13, vers 1 en 2 en 13 tot 16. En laten we daarna zingen als een moment van toewijding aan God. Dat wij ook zo willen leven als kerkgemeenschap, als gelovigen. Opwekking 378. schrijver van de brief aan de Hebreeën geeft door namens God: probeer met iedereen in vrede te leven. En zorg dat je van binnen rein bent, anders zul je God de Heer niet zien. Let erop dat niemand van jullie de redding van God misloopt. En dat bij jullie niemand de leugens vertelt over God, want zulke mensen zorgen voor onrust en hebben een slechte invloed op de rest. God laat ons zijn nieuwe wereld binnengaan. Laten we dus dankbaar zijn en onze God vol eer bedienen zoals Hij het wil. Als we dat niet doen, zal Hij ons met vuur vernietigen. Vrienden, blijf van elkaar houden. En vergeet niet om mensen met open armen te ontvangen, want sommige mensen hebben zonder het te weten engelen op bezoek gehad. We moeten laten zien dat we bij Jezus horen, ook al zullen we dan moeten lijden net als Hij. Maar wat er hier op aarde met ons gebeurt is niet belangrijk, want we zijn op weg naar het nieuwe, hemelse Jeruzalem. En dankzij Jezus kunnen we de juiste offers brengen om God te danken. Dat doen we door Hem steeds te prijzen in onze gebeden en liederen en door elkaar te helpen en dingen met elkaar te delen. Dat zijn de offers waar God van houdt. Laten we onze God danken en bidden. Grote God, liefdevolle Vader, we danken u dat wij mogen leven in verbondenheid met u, door Jezus onze Heer. Door zijn opstanding uit de dood is hij de vernieuwer van ons leven geworden. En we danken u dat we daar te allen tijden op terug mogen vallen. Juist ook in situaties waarin het leven zwaar en moeilijk geworden is. En als wij het zicht op u kwijt zijn geraakt of aan het kwijtraken zijn, wijs ons dan uw weg in deze wereld en in ons leven. Heer, geef ons dan een teken van uw goedheid. Geef dat ons geloof niet verdampt. En dat wij als geloofsgemeenschap het geloof kunnen delen met onze kinderen, met de mensen in onze omgeving die u nog niet kennen. We bidden u dat in het bijzonder van mensen in deze wereld die in grote nood zijn. Omdat ze bedreigd worden in hun leven. Door oorlog, door honger, door geweld. In Congo en andere brandhaarden van onze wereld. Heer, hoor hun roep om hulp. Behoed hen voor dreiging. Red hen en geef kracht. Wees ons mensen, wees deze wereld genadig. En Heer, geef ook een teken van uw goedheid aan mensen in ons midden die het moeilijk hebben. Omdat ze worstelen met ziekte of depressie, met ouderdom. Omdat ze verdrietig zijn over het verlies van geliefden, langer of korter geleden. En wilt u bij ons zijn als wij worstelen in ons leven, op ons werk, in onze relaties, in onze gezinnen. Wijs ons dan ook uw weg. En zo bidden we u, omdat wij u hebben leren kennen als een God die hoort en antwoordt. Als een God die het goede met deze wereld voor heeft, als een God die wonderen doet. Heer, doe ook zo wonderen in de kerk. En verbind mensen opnieuw met elkaar in de eenheid met u. Heer, geef toch rust, troost, vrede en mildheid in onze kerken. En Jezus, wijs ons als de goede herder ons de weg. Laat ons wandelen op het pad van uw waarheid. Leid ons op de weg naar het leven in zijn volheid, in zijn zuiverheid en volkomenheid. Mogelijk gemaakt door uw redding en genade. En Heer, help ons om dat leven en die genade ook te delen. Ga zo met ons mee in de week die voor ons ligt. En dan mogen wij vertrouwen, omdat we weten dat u ons kent. Dat u ons kent in ons zitten of staan. Dat u ons helemaal kent. Heer, geef dat dat ons mag bemoedigen en troosten. Als we op ons werk zijn, naar school gaan of thuis zijn. En ook als we elkaar ontmoeten rondom deze dienst of op andere momenten. En zo danken we u dat u op zoveel manieren dicht bij ons bent. Want wij hebben uw kracht, uw majesteit en uw heerlijkheid gezien in uw Zoon. Die is tot in eeuwigheid. Amen. Het is nu het moment om de gaven te geven.
Ik wil u graag voorgaan in gebed om een zegen te vragen over de gaven. Geprezen zijt gij God, schepper van al wat leeft. Uit uw milde handen hebben wij deze gaven ontvangen. Aan u dragen wij op wat is ingezameld, het werk van onze handen. Het maakt voor ons en voor ons allen tot leeftocht op weg naar uw koninkrijk, voor nu en voor altijd. Amen.
Laten we als ons slotlied zingen uit het liedboek van de kerk op Psalm 66, vers 2, 3 en 7. Ik had ook nog vers 7 opgegeven, maar kennelijk is dat niet doorgekomen. Laten we vol verwachting uitzien naar de zegen van onze Heer in ons leven. Mogen de Heer, onze God, jullie het goede schenken en jullie beschermen. Mogen Hij de eeuwige bij jullie zijn en in alles voor jullie zorgen. Mogen Hij aan jullie blijven denken en jullie zijn vrede geven. Amen.